Welkom hier namens het bestuur van het Montesquieu Instituut. Vandaag is er een bijeenkomst over de kabinetsformatie die we met z'n allen, denk ik, hebben meegemaakt en hebben geobserveerd. Daar zijn vele vragen over waarschijnlijk. En het is mooi dat we hier een bijeenkomst over organiseren. U bent hier bij de faculteit Campus Den Haag. Het is de 7e faculteit van de Universiteit Leiden. En wij participeren in het Montesquieu Instituut. In het Montesquieu Instituut, dat ziet u hier prachtig geprojecteerd. Er zitten natuurlijk veel meer participanten in. Het is het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis ook van Nijmegen, de Universiteit van Maastricht, van Vakgroep Staatsrecht, de Rijksuniversiteit Groningen participeert en het Parlementair Documentatiecentrum. Met z'n allen vormen wij het Montesquieu Instituut. Er worden vele zaken georganiseerd. Het hoofdkantoor is op Lange Voorhout, nummer 86. Maar voor de onderwijsactiviteiten en de lezingen gaat het Montesquieu Instituut over de hele stad. En zo nu en dan is dat bij ons hier aan de campus Den Haag. Dit is, deze zaal, ik moet toch even reclame maken, heet het Living Lab. Wat dat precies is, weet niemand. Maar er vinden heel veel activiteiten plaats. Onderwijs kan met de moderne snufjes worden gegeven. Kan hier worden geprojecteerd op een prachtige manier, ook daar naar achter. U ziet daar ook, de ramen zijn nu verduisterd. Die kunnen we ook weer openzetten. Dan zou je daar een zaal zien waar we de ministerraad simuleren. Dat is prachtig om dat met studenten te doen. Dus die krijgen daar via tv-schermen enorm grote problemen voor te kiezen. En dan moeten ze het gaan oplossen met de docenten. Dat is denk ik ongeveer de situatie waarin 6 jongens hebben gezeten die dit kabinet in elkaar hebben getimmerd. Daar gaan we het over hebben. 6 jongens aan de overkant die dat vrij snel hebben gedaan en daar waren ze ook heel erg trots op. De oude generatie, de heer Kok werd genoemd, de heer Lubbers, die werden weggezet als de mannen van het papier. Dat herinner ik me nog heel goed. En dit was een totaal andere methode. Het was modern. Er was een beamer bij. Dat vond ik niet zo modern, maar misschien ten opzichte van de vorige namen wel. Maar de beamer, zo modern is het nu ook weer niet. Maar het ging in ieder geval sneller. Er werd een consultancy kaartspel gehanteerd. En uiteindelijk kregen we daardoor vrij snel een kabinet. Het kabinet Rutte 2, wat werkt met de formule van de positieve uitruil. Wat dat precies betekent, daar gaan we het over hebben, denk ik ook hier vandaag. De positieve uitruil. Wat het ook betekent voor het algemene regeringsbeleid, daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar dat kan nog wel eens wat spanningen opleveren. Vandaag zijn er zeer veel deskundigen hier aanwezig. Het wordt allemaal geleid door een van de beste journalisten van Nederland, Max van Wezel. Van Vrij Nederland. De beste. Oké, de beste journalist van Nederland, Max van Wezel. Gaat te snel voor zo'n collega. Oké, ik haal mijn woorden terug. Er wordt een presentatie gehouden door Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen. Er wordt een bespiegeling gegeven door professor Aad Willem Heringa van de Vakgroep Staatsrecht van de Universiteit Maastricht. En er wordt nog een bijdrage geleverd door Arco Timmermans, onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut. Dat is wat ik u moet zeggen, zodat de structuur van deze middag voor u helder is. Ik geef nu het woord aan Max van Wezel.
Dank u wel. Hier om de microfoon over te mogen nemen van een van de beste hoogleraar. De beste. Welkom. Welkom in het prachtige nieuwe gebouw ook. Gisteren was ik bij totaal toeval bij een verjaardag van een vriend van me waar ook Wouter Bos was. En onder leiding van Wouter Bos hebben we een spelletje petje op, petje afgespeeld. Een soort quizje waar je heel snel moest zijn. Het viel mij op dat Wouter Bos een echt zeer begenadigde spelleider is. Dus ik ben toch iets positiever over alle pimpampetten en kaarten, zwarte pieten van dit najaar gaan denken. Volgens mij kan die het wel, maar dat komt vast nog aan de orde. Hoe zullen we het gaan doen? Zullen we allemaal maar even hier plaatsnemen?
Is goed.
En allemaal, Carla van Balen, ja, kondigde haar al aan, hoofdleraar in Nijmegen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis daar. Alvin Heringa, Universiteit Maastricht, ook hoofdleraar en directeur van het Montesquieu Instituut in Maastricht. En Arco Timmermans, nog geen hoogleraar, maar dat hoort hij nog wel. Onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut hier in Den Haag. We hebben tot ongeveer 7:15, inclusief discussie, dus jullie zullen vaart moeten maken. Jullie hebben allemaal stellingen voorbereid al, als het goed is. Nou, die worden vast nog geprojecteerd, we werken het allemaal wel. Carla, wil jij iets afleggen? PowerPoint, net Wouter Bos. Ja.
Dames en heren, een half jaar geleden publiceerden mijn collega Alexander van Kessel en ikzelf het boek De kabinetsformatie in 50 stappen. In dit boek wordt, wat nu heet, de oude procedure van formeren, minutieus beschreven. Die titel, 50 stappen, is het geworden omdat onze uitgever dat wilde. Wij zelf hadden gekozen voor de titel rondom de Hofvijver. Waarom? Omdat alle instanties, instituten, die destijds betrokken waren bij de kabinetsformatie, rondom die vijver waren gesitueerd. Ik noem ze allemaal. De koningin in haar werkpaleis aan het Noordeinde, de Raad van State aan het Binnenhof en aan de Kneuterdij, het kabinet van de koningin aan de Koning Vijverberg, en vervolgens op het Binnenhof de Eerste en de Tweede Kamer, ministerie van Algemene Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst. Wel nu, zo'n titel zou nu absoluut niet meer gaan. Die zou niet meer passen bij de nieuwe formatieprocedure. Immers, 4 van de zojuist genoemde instituten zijn, geheel of nagenoeg geheel, uit de procedure gevallen. 1. De koningin. En dus ook 2. Het kabinet van de koningin. 3. De Raad van State, want de vicepresident adviseert niet meer. En 4. De Eerste Kamer, want ook de senaatsvoorzitter adviseert niet meer. En het gebouw wordt niet langer gebruikt als werkplek voor informateurs en formateurs. Goed, er is dus het nodige veranderd. Wat wil ik in mijn kwartiertje voorafgaande aan en als opmaat voor de discussie doen? Ik wil ten eerste even heel kort de procedure in herinnering roepen. Zodat we allemaal weer weten, oh ja, zo gaat nu die nieuwe procedure. Ten tweede wil ik stilstaan bij die nieuwe procedure van 2012 en de schijnwerper erop zetten. Is die nou goed verlopen? En dan bedoel ik met goed niet normatief goed, maar zoals het was beoogd. Op het eerste gezicht misschien wel, maar hoe zit het bij nadere analyse? En wat is er nu werkelijk veranderd, ten principale of binnen een ontwikkeling die al gaande was? Ik geef alvast enkele trefwoorden die straks zullen terugkomen in mijn verhaal. Mijn zinziens is er sprake van een verdergaande zogeheten parlementarisering van de kabinetsformatie. Er is ook sprake van politisering. En wellicht ook, en daar ga ik een beetje overdrijven, maar dat is voor de sake of the discussion, van oligarchisering. Ten derde wil ik de vraag opwerpen van de verantwoordelijkheid voor het formatieproces. Wie draagt nu eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het formeren in de nieuwe vorm? En wie legt er daarbij behoorlijke verantwoording af? En tenslotte wil ik stilstaan bij de vraag in hoeverre de initiatiefnemers van de nieuwe procedure En dat zijn de D66'ers Schouw en Van der Ham, die geslaagd zijn in hun bedoelingen. Wat wilden zij? Zij wilden meer transparantie, meer democratie en een spoedig vullen. Ik begin dan met de nieuwe procedure, zoals die verloopt in 2012, in het kort dan. Nou, de dag na de verkiezingen gingen de fractievoorzitters niet allemaal na elkaar, zoals vroeger bij de koningin langs, maar ze gingen nu gezamenlijk naar de Kamervoorzitter toe om te praten, let wel, over het proces en over het tijdvak van de formatie. Niet het tijdvak, het tijdpad. En vrijwel onmiddellijk werd toen, en dat was echt een grote verrassing, een verkenner aan de kant, dezelfde middelen. Dat was Kamp van de VVD, die de grootste was geworden bij de verkiezingen. En hij ging het grote Kamerdebat van een week later voorbereiden. Die verkenner die sprak in die dagen daarna met alle fractievoorzitters en met de voorzitter van de Eerste Kamer. Hij schreef zijn eindverslag en bood dat aan de Kamervoorzitter aan. En dat was de dinsdag na de verkiezingen, dus dat was heel snel, dat was binnen een week. Die donderdag werden de leden van de nieuw gekozen Tweede Kamer beëdigd. En direct daarna vond het grote debat, het grote Kamerdebat over de verkiezingsuitslag plaats. Want zo staat het in het nieuwe reglement van de Tweede Kamer, artikel 139a, eerste lid, en ik citeer uit dat artikel: het doel van de beraadslaging is één of meer informateurs, onderscheidelijk formateurs, te benoemen en de door hen uit te voeren opdracht vast te stellen. Wel nu, dat gebeurde ook in het debat. Als hij er wel meteen bij gezegd dat alles al was voorbereid door verkenner Kamp, het debat had wel echt het karakter van nabespreken en officieel bevestigen. En dat laatste, dat officiële bevestigen, dat geschiedde per motie. In de motie benoemde de Kamer de informateurs en stelde zij de opdracht vast. Vervolgens informeerde de Kamervoorzitter, diezelfde avond nog, de koningin en overhandigde hij de dag erna de opdracht aan de informateurs. Dat was een tijdelijke Kamervoorzitter, dat was Bosman. Informateurs en onderhandelaars gingen vervolgens aan de slag in de stadhouderskamer van de Tweede Kamer, met steun van raadadviseurs van Algemene Zaken en de directeur van de RVD. Vroeger werd de koningin door de informateur regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de formatie. Dat ging telefonisch of een bezoekje op het paleis. Immers, een informateur was een adviseur van de koningin. Het is mij niet bekend of de informateurs nu, dus Bos en Kamp, de Kamervoorzitter ook regelmatig op de hoogte brachten. Wel is bekend dat zij één keer een beleefdheidsbezoek brachten aan de koningin. En dat deed de nodige stof opwaaien, zodat zij met een speciaal kamermandaat naar de koningin gingen. Want zij mochten niet over de inhoud praten en ze mochten ook niet over het tijdpad spreken. Tijdens de onderhandelingen, die zo'n 6 weken duurden, werd het regeerakkoord geschreven en de kandidatenlijsten aangezocht. Vervolgens keurden fracties het regeerakkoord goed en in de Tweede Kamer vond opnieuw een debat plaats. De koningin beëdigde de nieuwe ministers en dat gebeurde, zoals u allemaal weet, voor het eerst in het openbaar. Dat wil zeggen, met één camera erbij. Tot zover de nieuwe procedure. Nou, hoe verliep nu deze nieuwe wijze van formeren? Op het eerste gezicht liep het allemaal op rolletjes. Net zo snel als Lubbers 2 in 1986. Maar 7 weken. En er waren nauwelijks haperingen. Toch heb ik 2 kanttekeningen erbij. De eerste. Het is misschien toch wel bijzonder, of een gelukje, en dat het allemaal zo goed verliep, want de procedure werd zichtbaar werkendeweg als uitgevonden. Het zegt natuurlijk genoeg dat op de dag van de verkiezingen, woensdag 12 september, nog volstrekt onduidelijk was hoe er geformeerd zou gaan worden. En zie hier wat de Volkskrant schreef eind augustus. Het was namelijk niet gecommuniceerd en het was voor ons burgers volstrekt onduidelijk hoe die nieuwe procedure dan ook werkelijk in zijn werk zou gaan. Ja, er zou een debat in de Kamer komen, want dat stond in het reglement van orde. Maar iedereen begreep natuurlijk dat je niet in het openbaar over personen kunt gaan praten, over de te benoemen informateurs. Dus dat debat moest op de een of andere wijze worden voorbereid. Maar hoe dan? Nou, dat het allemaal goed kwam, is waarschijnlijk te danken aan het meedenken en aanpakken van de griffier van de Tweede Kamer, van de voorzitter van de Kamer en van de demissionair minister-president. Met name toenaam Jacqueline Biesheuvel, Gerry Verbeet en Mark Rutte. En dan ook zichtbaar moest zijn dat de procedure nu tegenwoordig in de Tweede Kamer plaatsvond. Maar dat was nog niet zo in de eerste week. In de eerste week van de formatie, de Verkenner en Kamp, die verlichtte zijn werk nog zoals gebruikelijk vanuit een ruimte in de Eerste Kamer. En pas toen de informateurs begonnen, was er een ruimte in het gebouw van de Tweede Kamer beschikbaar. Mijn tweede kanttekening dan betreft het decor. Ik wil daar niet uitvoerig op ingaan, maar ik wil wel twee plaatjes laten zien. Hier is het. De eerste persconferentie van Kamp is dit. Let bijvoorbeeld op de plastic bekertjes, links naast het grote scherm. Zie je ook die plastic bekertjes rechts naast de schermen en de opgetaste kopjes daarna. En dan het volgende plaatje. De overhandiging van het eindrapport van deze Verkenner Kamp, een paar dagen later dus, aan Kamervoorzitter Verbeet. Dit is toch een gewichtige handeling binnen het proces van het formeren van een kabinet en hier wordt ook gezoomd. Kijk, dit is in ieder geval transparant. Voorheen waren de overhandigingen van eindrapporten van Verkenners en informateurs vonden plaats op het paleis. Of de majesteit werd gezoomd, die vraag werd hier opgeworpen, dat weten wij niet. Dat is het geheim van het paleis. Maar nog even verder over decor. Ik wil er, zoals ik al zei, niet te veel over zeggen, maar ik wil nog wel even iets citeren en wel van Raoul Dupré, die een zogeheten stekel schreef in de Volkskrant van 15 september onder het kopje Zonder Koningin. En ik lees voor. Natuurlijk is het prachtig dat de Tweede Kamer nou zelf probeert zo'n formatie. Geen geheimzinnige fluister over het geheim van het Noordeinde. Gewoon even een klusje voor Henk. Voor Henk Kamp, de nuchtere Twent. Maar toch, ergens is het ook jammer. Want we missen wel wat dingen. De informateur op de rode traploper van Huis ten Bosch. Nou, dan somt hij nog wat dingetjes op die ik even weglaat. En dan besluit hij als volgt. Een beetje decorum, een beetje grandeur. Voorbij. Voorbij, oh, en voorgoed, voorbij. En dan nu de vraag, hoe verliep nu deze wijze van formeren op het tweede gezicht, dieper kijkend? En wat zien we dan? Ik zei het net al in mijn inleiding. Drie ontwikkelingen, parlementarisering, politisering en oligarchisering. De parlementarisering van de kabinetsformatie is nu nagenoeg voltooid. Dat is een ontwikkeling die al was ingezet aan het einde van de 19e eeuw. En wat wordt ermee bedoeld? Dat de greep van de Tweede Kamer op het formatieproces alsmaar groter werd. De achtereenvolgende koninginnen vanaf 1890 betrokken de Kamer alsmaar meer bij het formeren. En de Kamer op haar beurt maakte in 1939 duidelijk dat er ook echt geen kabinet zou kunnen bestaan dat haar vertrouwen niet had. En stapsgewijs heeft de Tweede Kamer de formatie verder naar zich toe getrokken. En nu dus doet ze het bijna helemaal alleen. Alleen de benoeming van de bewindspersonen geschiet nog door de staatshoofd. Bij de nieuwe procedure van 2012 is de rol uitgespeeld, en ik zeg het nog maar een keertje, van koning en diens belangrijkste adviseur, vicepresident van de Raad van State, en van de Eerste Kamer. Koning en vicepresident speelden met name een rol in de oude wijze van formeren bij overgangsmomenten in de formatie, bij benoemingen van informateurs, bij formulering van opdrachten, etc. Zei het wel dat zij ook toen al, dat het toen ook al niet kon plaatsvinden zonder goedkeuring van de meerderheid van de Tweede Kamer. En wat betreft de Eerste Kamer, Haar voorzitter was altijd een van de drie vaste adviseurs van de koning. En de Eerste Kamer kwam altijd voor in de opdrachtomschrijving van informateurs. Er moest een kabinet komen en meestal luidde de opdracht zo dat vruchtbaar kon samenwerken met de Staten-Generaal. En zoals u weet bestaat de Staten-Generaal uit de Tweede en de Eerste Kamer. In de opdrachtomschrijving aan informateurs Bos en Kamp was geen verwijzing naar de Eerste Kamer meer te vinden. Hoe luidde die opdracht? Ik zal hem even letterlijk voorlezen. De opdracht luidde om, mede gelet op de financieel-economische situatie en in verband daarmee op de begroting 2013, om op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit VVD en PvdA, de grootste partijen en de grootste winnaars. Dat niet iedereen in de Eerste Kamer blij is met de nieuwe procedure, dat bleek tijdens de algemene beschouwingen in die Kamer van, nou, dat is kort geleden, 4 december jongstleden. Met name de ChristenUnie zette grote vraagtekens bij het zo volledig opzij schuiven van de Senaat binnen het formatieproces. Let wel, binnen het formatieproces, want over de inhoud ging ze toch al niet. En dan de politisering van de kabinetsformatie. Nou, het is natuurlijk zonneklaar dat de huidige procedure volledig is gepolitiseerd. Speelde vroeger nog wel personen een rol zonder politiek profiel? Nou, in de eerste plaats natuurlijk de koningin. Of met een zwak politiek profiel? Vicepresident van de Raad van State. Informateurs die op enige afstand stonden van politiek. Nu spelen uitsluitend nog uitgesproken partijvertegenwoordigers een rol. Bos en Kamp, Rutte en Blok, Samson en Dijsselbloem. De informateurs kregen hun opdracht ook niet van het onpartijdige staatshoofd, maar van de Kamer, een politiek orgaan immers. De enige uitzondering is wellicht de voorzitter van de Tweede Kamer, die in de nieuwe procedure een nogal prominente rol heeft gekregen. In de nieuwe procedure. En weliswaar is de voorzitter natuurlijk ook lid van een fractie en lid van een politieke partij. Maar wordt toch uit hoofde van de functie geacht om boven de partijen te staan. Nou, ik ga niet uitgebreid in op de mogelijke voor- en nadelen van die politisering, maar ik wil van beide eentje noemen. Het is een politiek proces, kabinetsformatie, dus laten de politici het werk dan ook gewoon doen. Dan kunnen ze zich ook niet langer verschuilen achter de rug van de koningin, als het moeilijk wordt. Een nadeel, als een kabinetsformatie nu erg lastig wordt, wie is dan de onafhankelijke scheidsrechter die het proces weer op gang brengt? Tot slot. Oligarchisering, vraagteken. Dit is een te fors woord, maar ik gebruik het even om mijn punt duidelijk te maken. Uitgaande van de letterlijke betekenis, bestuur in handen van weinigen. Wie praat nog mee tijdens de formatie? Wie praat mee over het in wording zijnde regeerakkoord? Over het beleid van de komende 4 jaar. Er is een ontwikkeling gaande, al enige tijd, waarbij het lijkt, onderzoek hiernaar is gewend, dat steeds minder mensen meepraten tijdens de formatie. Er zijn geen fractiewerkgroepen meer, zoals bijvoorbeeld in de jaren 80. Er gaan geen fractiespecialisten meer mee naar de onderhandelingstafel, zoals bijvoorbeeld in 2003. Wie bepalen het beleid voor de komende 4 jaar? Enigszins gechargeerd. 6 heren. Ik heb ze net al genoemd, maar even opnieuw. Rutte en secondant Blok, Samson en secondant Dijsselbloem onder leiding van Bos en Kamp. Overigens staat deze ontwikkeling, dat slechts weinigen uit een regeringsfractie in wording betrokken zijn, vrijwel geheel los van de nieuwe formatieprocedure. Want deze ontwikkeling was, zoals gezegd, al een tijd aan de gang. Maar wat wel met de nieuwe procedure te maken heeft, is dat er nu ook minder instituten betrokken zijn. Eerst en vooral de koning. Vroeger was het noodzakelijk om op gezette tijden verslag te doen van het onderhandelingsproces aan de koning. Het is al gezegd, de informateur was een adviseur van de koning. De informateur moest dus af en toe naar het paleis om de koning op de hoogte te brengen. Het lijkt er nu op dat het onderhandelingsproces zich uitsluitend binnen die ene kamer, zie je het plaatje, de stadhouderskamer, afspeelt. En dan ook nog eens met een absolute radiosplitter. Maar of dat nu ook echt zo is, of dat dat zo leidt naar de buitenkant toe, is nog niet helemaal duidelijk. Tot slot. Tot slot nog wil ik een paar dingen aanstippen voor de discussie. Om te beginnen de vraag, wie draagt nu de verantwoordelijkheid voor het formatieproces? Voorheen was het zo dat de minister-president met terugwerkende kracht de verantwoordelijkheid op zich nam voor het gehele formatieproces. Het proces werd begeleid door de onschendbare koningin en de ministeriële verantwoordelijkheid daarvoor werd uitgeoefend door de nieuwe minister-president. Maar wie is tegenwoordig bij de nieuwe procedure verantwoordelijk? Tweede Kamer, simpel antwoord. Maar daaruit vloeien nieuwe vragen voort. Wie kan de Tweede Kamer ter verantwoording roepen? Hoe wordt nu verantwoording afgelegd? Interessant in dit verband is het debat in de Eerste Kamer, ik noemde het net al, op 4 december met het nieuwe kabinet. Rutte weigerde namelijk toen om op vragen in te gaan over de nieuwe procedure. Immers, zo zei hij, en ik citeer Rutte, de formatie vond plaats op basis van het gewijzigde reglement van de Tweede Kamer. Het ligt niet op de weg van het kabinet om daarover, dus over die gevolgde procedure in de formatie, een standpunt in te nemen. Einde citaat. Nou, dat is dus nieuw. Vroeger kon het kabinet bij monden van de nieuwe premier aan de tand worden gevoeld, zowel door de Eerste als door de Tweede Kamer. Het dus over de wijze waarop een kabinet tot stand was gekomen en hoe zit dat nu? En dan mijn laatste punt. In hoeverre zijn de initiatiefnemers tot de nieuwe procedure, de heren Schouw en Van der Ham, geslaagd in hun bedoelingen? Zij wilden meer transparantie, meer democratie en een spoedig verloop. Maar dat lijkt me iets voor de discussie, want ik zit al ruim aan mijn tijd. Ik dank u voor de aandacht.
Dan mag ik je voor uitnodigen tot de discussie straks één vraag stellen. Over dat decorum verbaasde me een beetje dat je dat zei. Want, kijk hier, ze zijn met opzet in de stadhouderskamer in de Tweede Kamer gaan zitten. Eén en al decorum, zoals je kunt zien. De televisiekijker heeft voor het eerst niet alleen maar beelden van de trappen van het paleis gezien, maar ook van de beëdiging in het paleis. Oké, het was maar één camera, maar ik vond het een indrukwekkende ruimte van het plafond nog niet gezien. Er was een ontvangst voor de parlementaire pers in de Trevenzaal, ook behoorlijk wat decorum. Dus is het wel waar dat als de Tweede Kamer de regie voert, dat het de kosten gaat van het decorum? En is het überhaupt niet een beetje een conservatief sentiment om dat belangrijk te maken?
Wellicht is het een positief sentiment, maar...
Kunt u het horen of moet ik even proberen? Ja?
Nou, bij
kan
de...
ik helemaal niet hoor.
Bij de eerste persconferentie van... dat plaatje dat ik liet zien, van de Verkenner Kamp. Dat was echt zo duidelijk van, dat moest snel zichtbaar zijn dat het nu de Tweede Kamer was. Dus er was een hele grote foto achter gemaakt. En ik denk dan... of je dat conservatief wil noemen of iets anders of perfectionistisch of zo. Maar ik denk dan, doe het dan goed. En als dan en de uitstraling is van de Tweede Kamer en je ziet daarnaast die bekertjes suiker en goede koffiemelk staan, ik vind dat gewoon gruwelijk. En ik kon op het moment, dat was dus een paar dagen later, maar dat zat het helemaal in het begin. Hè, dus we moesten ook echt nog wennen. Dat kamp dat ging overhandigen. Nou ja, dat was toch dat, het eindrapport aan
de voorzitter van de Kamer.
Ja, één zoen, het waren drie zoenen. Ik vond het er raar uitzien. Dus vandaar mijn...
Het ligt ook wel een beetje aan de persoon van Gerrie Verbeet, volgens mij. Die roept dat op.
Ik dwing dat af.
Nou, die begint gelijk iedereen te omhelzen. Dus bij de volgende Kamer kan het heel goed zijn.
Misschien is dat wel een man.
Kom erop terug zo.